gegeven moment te veel soorten gaten zien waarschijnlijk. Die botsen en wat dan ook. Ja, dat is grappig hoe dat gaat, hè?
Ja.
Van het ene wat van die woehoe, we zien het, tot oh, we zien er te veel.
Hoi, en welkom bij de Radboud Science Podcast. Wij zijn Sophie en Bob en als voormalig studenten van de Radboud Universiteit blijven we graag op de hoogte van al het onderzoek aan de beta-faculteit waar we als student zoveel tijd hebben doorgebracht. Leren stopt nooit en daarom gaan we in deze podcast in gesprek met onderzoekers over hun onderzoek, hun eigen motivatie en de toekomst. Vandaag in de Radboud Science Podcast, zwaartekracht.
Hey Bob.
Hey Sophie.
Fun fact, wist jij dat er telescopen bestaan die onder de grond zitten?
Nee, dat wist ik niet. Want dat voelt ook heel gek, omdat je er meestal mee naar sterren kijkt. En onder de grond zit er grond tussen.
Ja, klopt. Het zijn ook hele specifieke telescopen. Er komt er misschien eentje in Maastricht, of in ieder geval regio Maastricht, waar ze mee willen kijken naar zwaartekrachtsgolven.
Oké, wat zijn dat?
Ja, daar gaat Beatrice dus vandaag iets over vertellen. Beatrice, hoi.
Dankjewel, leuk hoe je te zijn.
Kan jij ons misschien 1, 2, mag ook meer zijn, mag ook 5 zijn, zinnen vertellen wat jij precies onderzoekt, waar jij mee bezig bent op een soort van dag-tot-dag basis?
Ik doe onderzoek naar zwarte gaten en zwaartekrachtsgolven met als doel om de zwaartekracht beter te begrijpen.
Want we begrijpen zwaartekracht nog niet helemaal? Ik heb op middelbare school heb ik gewoon de wetten van Newton gehad en ik heb daarna iets geleerd over wat Einstein heeft gezegd, maar het is niet af.
Zeker niet af. Nee, helaas. Hoe graag ik het ook zou willen. Einsteins beschrijving van zwaartekracht, dat heet de algemene relativiteitstheorie, is zo prachtig dat ik bijna niet wil dat het niet waar is. Maar we weten dat ook deze theorie bepaalde limieten heeft. Zoals bijvoorbeeld het voorspelt dat in zwarte gaten we iets hebben dat we een singulariteit noemen. Dus iets wat blaasstoppen, dingen worden oneindig. En dat is niet fysisch. Dus we weten bijvoorbeeld dat dat kan niet gebeuren. De theorie vertelt ons eigenlijk al van,
je zit een soort van glitch in de matrix.
Ja, hier klopt het niet. En daarnaast weten we ook dat de algemene relativiteitstheorie kunnen we niet combineren met de kwantumtheorie. En we weten ook dat de kwantumtheorie waar is op een hele andere schaal, de kleine schaal. Maar in principe, er zijn er bepaalde regimes waarin ze samenkomen. Dus bijvoorbeeld inderdaad, op die hele kleine schaal binnen de zwarte gaten, zouden ze verenigbaar moeten zijn. En dat kan nog niet. Hetzelfde geldt voor helemaal voor de oerknal, als het ware. Daar ook zou je een beschrijving willen hebben van zowel de kwantumtheorie als zwaartekracht. En die kunnen we nog niet combineren. Dus we weten dat helaas Albert Einstein's theorie over zwaartekracht niet het eindverhaal is.
Ik ben nu dus als student hier heel erg enthousiast over. Ja. Was jij ook al in je studententijd, zeg maar, was dit het al voor jou? Of is dat pas later gekomen? Of was het echt toen je ging studeren al, dit is wat ik wil doen?
Nee, ik begon zelfs met studeren met een soort van 2 uiteinden. Ik begon met natuurkunde en psychologie. Want ik had echt geen idee wat ik met mijn leven wilde. En ik dacht, weet je, ik doe het lekker breed. Dan kan ik alle kanten op. En ik was sowieso geïnteresseerd soort van in de wereld om me heen. En voor mij was natuurkunde een manier om de fysische wereld beter te begrijpen. En psychologie een manier om de mensen en de sociale aspecten beter te begrijpen. Uiteindelijk, inderdaad, tijdens mijn studie natuurkunde ontdekte ik dat ik natuurkunde eigenlijk echt heel vet vond. En in het bijzonder, het vak algemene relativiteitstheorie, daar werd ik super blij van. En toen dacht ik, oké, dit wordt het.
Ja, hoe ziet jouw dag er nou uit? Hoe doe je nou onderzoek naar zwaartekrachtsgolven? Ja, zeg maar, zit je heel dag achter een laptop of ben je op een krijtbord, zeg maar, moeilijke formules aan het opschrijven? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Het is een combinatie van dingen achter mijn laptop en niet op krijtbord, maar ik doe meestal
pen en papierwerk.
Ik gebruik mijn laptop niet om numerieke waardes te berekenen, maar wel soort van om me te helpen met van die wiskundige berekeningen te doen. Hoe gaat dat? Je probeert eerst soort van een goede vraag te bedenken, zo van ik wil graag X weten over zwarte gaten. En dan denk je, weten andere mensen dat al? Ga je lezen in de literatuur? Oké, nee, dat, dat weten mensen al wel of nee, nog niet. En dan ga je denken, goh, hoe zou ik daar achter kunnen komen? Hoe kan ik dat berekenen? Of hoe kan ik een experiment bedenken of een meting bedenken waarmee ik dat zou kunnen waarnemen? En dan ga je inderdaad soort van aan de slag en dan ga je proberen om een berekening te bedenken die je kan doen. En dat is meestal de allermoeilijkste stap. Te bedenken wat je wil weten en hoe je dat komt te weten. En als je eenmaal dat bedacht hebt, dan ja, die berekening doen is ook vaak moeilijk. En dan kom je natuurlijk allemaal kleine fouten tegen of kleine soort van technische problemen, als het ware, waar je tegenaan loopt. Maar meestal is dat niet.
Dan ben je wel onderweg.
Je bent onderweg, ja. Je bent onderweg. En dat is superleuk.
Jij onderzoekt de zwaartegaten en zwaartekrachtsgolven. En zwaartekrachten specifiek. Maar waarom gaan we naar zulke extreme situaties? Als in, ja, hier is ook zwaartekracht.
Ja,
even een Newton's appel, zeg maar. Die dacht ook van, oh shit, zwaartekracht.
Nee, dat klopt. Newton's vergelijkingen werken ook echt supergoed op soort van algemene, alledaagse
schaal
als het ware. Maar als je GPS wil gebruiken bijvoorbeeld, zelfs voor je GPS merk je al dat Newton's vergelijkingen niet genoeg zijn. Als je, ik weet niet meer precies de getallen, maar volgens mij is je GPS na 15 minuten gewoon niet meer accuraat als je de correcties van de algemene relativiteitstheorie niet zou meenemen. Dus ook in jouw alledaagse leven is algemene relativiteitstheorie belangrijk. Tenminste, als je ooit een GPS gebruikt. Maar ik denk dat iedereen dat tegenwoordig doet. Waar zijn we zonder Google Maps? Maar dus je hoeft soms niet eens naar vrij extreme situaties te gaan om algemene relativiteitstheorie als het ware tegen te komen. Maar als je wil ontdekken hoe zwaartekracht anders is dan algemene relativiteitstheorie, dan is het altijd goed om naar de extreme te gaan. Want daar moet het op een gegeven moment
varen. Ja, daar trek je dan aan die theorie, zeg maar.
Ja, daar trek je aan de theorie. Dus als je iets nieuws wil ontdekken, dan moet je de randen opzoeken of de grenzen opzoeken van wat we weten. En de beste manier om dat te doen is natuurlijk naar de extreme te gaan. Dus vandaar dat we kijken naar zwarte gaten, wat echt een soort van extreme vorm van zwaartekracht is.
Nu wil ik even terug naar die zwaartekrachtsgolven, want hoe ontstaan die nou precies uit zo'n zwart gat?
Ja, goed. Dus als je een enkel zwart gat hebt, dat het gewoon daar
dat
aan het draaien is,
ja,
gebeurt helemaal niks. Geen zwaartekrachtsgolven. Maar als je bijvoorbeeld twee zwarte gaten hebt die om elkaar heen gaan, dat is zo'n vrij extreme situatie. Er is zoveel zwaartekrachtvelden die soort van om elkaar heen gaan, vrij snel. Dat in dat proces het zwaartekrachtsveld, als het ware, verandert zo dramatisch dat daardoor zwaartekrachtsgolven ontstaan. In feite eigenlijk, als ik hier zo beweeg of naar jullie zwaai, creëer ik ook zwaartekrachtsgolven. Maar die golven zijn zo belachelijk klein dat je die gewoon helemaal kan verwaarlozen. Maar in zo'n situatie, extreme situatie, als soort de gaten die om elkaar heen gaan, waar dus heel veel zwaartekracht mee gemoeid gaat, krijg je dus wel zwaartekrachtsgolven die, nou ja, heel klein, maar toch groot genoeg zijn, zodat wij ze miljarden lichtjaren later, of verder op, moet ik zeggen, miljarden lichtjaren verder op kunnen detecteren met onze geavanceerde detectoren.
Je zegt geavanceerde detectoren, dus daar ga ik ervan uit dat het effect relatief klein is, want anders zou ik het dagelijks leven merken.
Ja.
Stel je voor, ik zou het effect kunnen vergroten. Je zou het effect als mens kunnen merken.
Ja.
Wat zou ik dan merken? Zou ik dan merken dat de zwaartekracht verandert lokaal? Alsof ik in een zwembad op een golf zit?
Dat is een aardige vergelijking. Een zwaartekrachtgolf, wat het doet, het verandert inderdaad afstanden en tijden. Dus lokaal. En het doet dat in een hele specifieke manier. Dus bijvoorbeeld stel dat een zwaartekrachtgolf recht op je afkomt en door je heen zou gaan. Dan tegelijkertijd maakt het je langer. Het ene moment als het soort van door je gaat. En het volgende moment word je weer gewoon in je oorspronkelijke situatie. En daarna word je breder.
Ik zie een drillpudding voor me nu.
Ja, je wordt een soort drillpudding. Ja.
Oké.
Leuk gezegd.
Maar het effect is dus in realiteit heel klein.
extreem klein. Extreem klein.
Hoe klein?
Het getal dat mensen wat we meten, noemen we de strain. Ik weet eigenlijk niet hoe we dat in het Nederlands vertalen.
Ik denk dat we ook gewoon, in ieder geval op de Unie, gewoon strain gebruiken.
Nou ja, goed. Het getal dat we weten is de strain. En de strain, dat getal betekent de verandering in de afstand. Over de afstand, als het ware. Dus dat
soort van de rek.
De rek. En die rek kan je meten. Om deze zwaartekrachtsgolven te meten, moet je die meten met een precisie zo ongeveer van 10 tot de macht min 22. Oftewel heel klein.
Dat is echt heel klein.
Dat is echt heel klein, ja.
Dat gaat er dus om dat in zekere zin, volgens mij is het, je moet om zo'n meting te kunnen doen, in zekere zin de afstand van hier tot de dichtstbijzijnde ster, kunnen meten met een precisie van de lengte van een haar.
En dat is niet de zon, of wel de zon?
Niet de zon, sorry. De dichtstbijzijnde ster die niet onze zon is.
Okay.
Dus Alpha Centauri. En we kunnen natuurlijk die afstand tot die ster niet meten met die precisie. Maar wat we wel kunnen is een verandering in zo'n afstand zien hier op aarde.
Dus dat is het algemene idee. Maar wat doe jij dan in je onderzoek?
Ja, ik probeer voorspellingen te maken voor dit soort experimenten. Dus ik probeer te zeggen van, stel dat je 3 zwarte gaten om elkaar heen ziet gaan. Wat zou je dan zien in je data en hoe kan je dat dan detecteren? En wat moet je doen om dat te zien? En wat voor data-analyse methode heb je nodig, et cetera? Want dat is ook cruciaal, want dit soort experimenten zijn zo ingewikkeld. Je kan niet gewoon je detector aanzetten en kijken naar je computerschermpje en je ziet een golfje verschijnen. Zo werkt het niet, Lamarge.
Je moet weten wat je kan verwachten.
Je moet weten wat je kan verwachten. En dan heb je dus hele geavanceerde technieken nodig om soort van de data uit al dat die ruis te halen. Dus je moet gewoon hele heldere voorspellingen nodig. En dat daar werk ik aan. Ik probeer vooral voorspellingen te doen voor nieuwe detectoren die eraan komen. Bijvoorbeeld de Einstein telescoop. Er zijn nu op dit moment allerlei geologische tests om te zien waar soort van wetenschappelijk gezien het beste is om dat experiment te maken. Want je kan je voorstellen, je wil zwaartekrachtsgolven meten, dat is heel precies. Dus je wil niet andere trillingen, die kan je natuurlijk ook meten. Dus je wil graag zo stevig mogelijke grond. Maar daarnaast is het natuurlijk ook een politieke besluit, want er moet geld over tafel komen.
Je had het net even over tunnels. Is het een ondergronds experiment? Want ik merk dat jullie hier heel veel meer weten dan ik.
Ja,
dat is helemaal prima.
Ik wilde net zeggen, inderdaad, want ik kan me herinneren dat ik ooit in Maastricht bij zo'n soort van conferentie ben geweest toen ik nog op de hogeschool zat, wat precies hierover ging. Is het niet ook de reden dat die experimenten op verschillende plekken staan om te kijken of je wel echt iets meet in plaats van dat het gewoon een trein is die over je heen aan het denderen is, zeg maar?
Ja, dus de huidige experimenten die zijn niet onder de grond. Die zijn eigenlijk een soort van in buizen boven de grond. En inderdaad, voor de huidige experimenten hebben we er 2 detectoren heel ver van elkaar. Een soort van aan beide uiteinden van de VS. Dat was de oorspronkelijke en nog steeds de huidige setup. En die heb je zo ver mogelijk van elkaar, inderdaad, om ervoor zeker te zijn dat het inderdaad niet een trein is die voorbij komt, die je per ongeluk meet. En als het echt niks anders is dan een zwaartekrachtsgolf, dat het diezelfde gekke deformatie in beide detectoren geeft. Maar de nieuwe generatie, dus de Einstein telescoop, daar is het ontwerp om onder de grond te gaan, zodat je nog minder last hebt van al die trillingen. Dus inderdaad, een van de manieren om je experiment sensitiever te maken is door het onder de grond te gaan doen. En dat is dus ook het idee voor de Einstein telescoop. Een andere manier is om weg te gaan van de aarde. Dus er is ook een ander experiment, dat heet LISA. En dat is, grofweg gezegd, de huidige versie als het ware, maar dan van LIGO Virgo, maar dan in de ruimte.
Ik vind het zo ambitieus. Ik vind het heel vet, maar het klinkt gestoord. Maar vertel vooral, ik ken het klinkt gestoord.
Maar is dat één satelliet dan? Want ik probeer me een satelliet dan voor te stellen. Is het één satelliet dan die in de ruimte hoort gaan en zegt, daar heb je geen aardtrillingen? Dat kan me voorstellen.
Heel goed. Nee. Het worden 3 satellieten. En die gaan naar elkaar laserstralen sturen. En die laserstralen helpen je om afstanden te bepalen tussen die satellieten. Okay. En dat helpt je dan weer om de zwaartekrachtsgolven te detecteren.
Over wat voor afstanden hebben we het?
Ja, voor de satelliet zijn...
Dit is waar het crazy wordt.
Ja, dit is waar het best wel bizar wordt. Dat zijn afstanden tussen de satellieten van 2,5 miljoen kilometer.
Ja, oké, ja.
En ik ben voor een schaal, de afstand van hier tot de zon is 150 miljoen kilometer.
Oké. En de Einstein-telescoop? Hebben we dan? We hebben het niet over miljoenen kilometers.
Nee. Dat past gewoon in de buurt van Maastricht. Dus daar zijn de afstanden tussen de verschillende uiteinden. Die uiteinden staan 10 kilometer van elkaar.
Oké.
En even voor het beeld, LIGO Virgo is?
Daar zijn nu de afstanden 4 kilometer.
Oké. En dus we gaan echt significant groter van 4 naar 10 kilometer en van 10 naar een miljoen kilometer.
Ja.
Wat ga je dan, wat worden dan de verschillen die je kan meten in zwaartekrachtsgolven? Ga je dan ook fysiek bijvoorbeeld naar andere soorten zwarte gaten kijken? Want ik bedoel, we hebben gewoon zwarte gaten die rondvliegen, maar je hebt ook bijvoorbeeld zwarte gaten in het centrum van melkwegstelsels. Zouden we die dan ook bijvoorbeeld kunnen zien?
Ja, wat we hier op aarde zien zijn vooral zwaartekrachtsgolven met frequentie zo rond de 10 tot 100 hertz. En door naar de ruimte te gaan, creëer je dus een soort van gigantische antenne als het ware. En gaan we dus frequenties zien zo rond de millihertz. En daardoor zie je dus zwaartekrachtsgolven. Die worden gecreëerd ook door andere systemen. Dus het zijn veel langere zwaartekrachtsgolven en dus ook veel grotere zwarte gaten die je zal zien. Dus nu zien we zwarte gaten die ongeveer vergelijkbaar zijn met de massa van de zon. Misschien 10, 100 keer zo zwaar. Maar met LISA bijvoorbeeld zullen we naast deze kleinere zwarte gaten, maar in een ander stadium zien. Die zullen we dus verder weg van elkaar zien. En gaan we dus gigantisch grote zwarte gaten zien van miljoenen keer de massa van onze zon, die ook gaan botsen met elkaar.
Je geeft nu allemaal voorbeelden van dingen die nu in het universum plaatsvinden.
Ja,
is het ook mogelijk, maar misschien ben ik nu science fiction aan het denken, om te zoeken naar dingen in het verleden.
Eigenlijk wat je altijd doet met metingen in de astronomie, je kijkt altijd terug in de tijd. En wat je zegt is wel waar. We kunnen hoe sensitiever ook je instrument is, hoe verder weg je kan kijken. En dus ook hoe...
Ouder.
Ouder, ja. Dus hoe langer terug de tijd. En we gaan dus met deze nieuwe instrumenten, is de voorspelling dat we zo ver terug de tijd in kunnen gaan, dat we eigenlijk gewoon alles kunnen zien tot en met de eerste soorten gaten die bestaan. En dan zou je dus terug de tijd in kunnen kijken, zelfs voorbij het eerste licht dat we hebben van het universum. Want het eerste licht dat we hebben van ons universum is, zien we pas vanaf dat het universum 300.000 jaar oud is. Dat klinkt misschien heel oud, maar vanuit de schaal van het universum is dat echt wat zo mee. Ja, baby universum. Maar ja, daarvoor was het universum zo dicht als het ware, dus licht werd... net zoals inderdaad met de mist. Je licht wordt telkens afgebogen. Zwaartekrachtsgolven worden veel minder afgebogen door die dense materie. Die gaan gewoon min of meer ongestoord door alles heen. Dus in principe kan je met zwaartekrachtsgolven ook voorbij die 100.000 jaar kijken. En afhankelijk wat er toen gebeurd is, zouden we dat eventueel ook kunnen zien met LISA.
Dan kom je dus terug op de vraag die jij eerder opbracht, van ja, maar wat verwacht je dan? Want je kunt niet simpelweg je detector aanzetten en zeggen van oké, weet je, nu bliep,
ja,
heb iets gemeten.
En hier kan je misschien ook niet echt soort van sommetjes maken en voorspellingen doen, omdat je weet hoe de zwarte gaten wiskunde in elkaar steekt, maar deze misschien niet.
Hier, inderdaad, dit is een soort van andere tak van sport. Hier kijk je dan naar het vroege universum en ook daar hebben we allerlei modellen voor. En moet je aannames maken. Dus je gebruikt dan een specifiek model en berekent van wat zouden we eventueel kunnen zien. En dat wordt ook gedaan door cosmologen. En dat is heel moeilijk, ook vanuit de data-analyse. Want het signaal van zwaartekrachtsgolven zal sterker zijn. Het signaal van zwaartekrachtsgolven door zwarte gaten zal sterker zijn. Dus je moet eerst
al die zwarte gaten
uit je data halen. Filteren. En dan pas kan je eventueel die kosmologische data eruit krijgen. Dus het is ook heel belangrijk voor de kosmologen
dat jullie dit goed doen.
Ja, want anders hebben zij straks waardeloze data.
Dus er gaat dus een moment komen dat nu zijn we allemaal nog enthousiast over. Oh, een zwart gat gedetecteerd via zwaartekrachtsgolven. Maar er gaat dus een moment komen dat mensen die zwarte gaten eigenlijk alleen maar heel erg vervelend gaan vinden.
Ja, ja, we gaan op een gegeven moment te veel zwarte gaten zien waarschijnlijk, die botsen en wat dan ook. Dat dit echt gewoon een uitdaging is voor de data-analyse-experts. Ja, nee, dat klopt. Ja, dat is grappig hoe dat gaat, hè?
Ja.
Van het ene moment van die woehoe, we zien het, tot oh, we zien er te veel.
Het klinkt in ieder geval alsof je onderzoek heel erg fundamenteel is. Zijn er ook toepassingen of op een of andere manier bijvangst hierbij te vinden?
Fundamenteel onderzoek is inherent waardevol. Je hebt niet ook bijvangst nodig om het te goed te justifieren, ja. Praten. Je hebt fundamenteel onderzoek is denk ik iets wat ons uniek mens maakt. Of een van de dingen die ons als mens maakt. Dat we nieuwsgierig zijn naar hoe de wereld om ons heen werkt. Dat we daar meer over willen weten. En dat, nou ja, voor sommigen worden dan wild enthousiast over soorten gaten en zwaartekrachtgolven. Anderen vinden het heel leuk om meer te weten over planten of biologie of hoe mensen met elkaar omgaan of hoe het brein werkt. Maar die nieuwsgierigheid van ons als mens, denk ik, is gewoon iets wat we als maatschappij mogen koesteren. En we hoeven dat niet te zeggen, ja, maar weet je, als fundamenteel onderzoek levert ook heel veel dingen op uiteindelijk. Want kijk maar naar, weet ik veel, inderdaad de gevolgen van in ieder geval X, Y, Z. Maar die dingen zijn er wel.
Ja, precies. En dat lijkt wel mooi, toch? Ik bedoel, het voorbeeld van de navigatie daar straks vond ik een heel goed voorbeeld.
Het is een prachtig voorbeeld, ja. Maar Einstein heeft zeker niet gedacht, goh, laat ik nou
GPS
iets bedenken
uitvinden.
Aan een... Ja, wat helpt voor een GPS? Nee, daar was zijn wereld helemaal niet rijp voor. Ik denk ook niet dat hij zou denken van, waarom heeft een mens Google Maps nodig?
Op een dag vinden ze internet uit en dan wordt Google Maps een ding.
Dan wordt Google Maps
dan ben ik er klaar voor. Ja.
Dus dit was gewoon inderdaad niet zijn motivatie. Toch inderdaad heeft dat die dingen. En hetzelfde geldt eigenlijk ongeveer voor al het fundamenteel onderzoek. Ook bijvoorbeeld als je kijkt naar die experimenten voor LIGO Virgo. Om die idee mogelijk te maken heb je dus extreme lasers nodig. Die bestonden niet. Dus wat hebben mensen gedaan? Ja, extreme lasers ontwikkeld. Die worden nu bijvoorbeeld toegepast in nieuwe stralingsmethoden voor het bestrijden van kanker. Mijn berekening over een zwart gat, ja, die heeft uiteindelijk weinig toepassing. Maar het feit dat, ik doe berekeningen om die experimenten soort van te leiden en te zeggen van, goh, hey jongens, let daar op. Of kijk even die kant op. Of doe je data-analyse op die manier, zodat je dit signaal niet mist. Dat is ook een soort van tak die zo belangrijk is. Maar dat is een puzzelstuk die verbindt met al die andere stukken. Dus ja, uiteindelijk, precies. Ja, het is één grote puzzel. En ik denk die wisselwerking is super mooi.
Vet.
Hey Beatrice, leuk dat je er was.
Ja, dankjewel.
Ik vond het ook superleuk.
Fijn. In de volgende aflevering gaan we in gesprek met Wouter Lenfrink. Hij doet onderzoek naar bacteriën. En in het bijzonder kijkt hij naar een bacterie die een afweersysteem heeft wat hiervoor nog helemaal niet bekend was.
Wacht, bacteriën hebben afweersysteem?
Ja, blijkbaar. Deze in ieder geval een bijzondere. Dus daar gaat Wouter ons alles over vertellen.
Ik ben benieuwd.
Ja, ik ook. Voor nu heel erg bedankt voor het luisteren en graag tot volgende keer.
Doei.
Doei.
Doei.